Heb jij schulden bij een bank? Eventueel hypothecair, waarbij de kosten van die hypotheek de afgelopen maanden drastisch zijn verhoogd, soms wel tot 400-500% van het beginbedrag, dan betekent dat eigenlijk dat er een verandering is doorgevoerd in de waardebepaling van de euro. Hoe kom je tot de waarde van de euro? En op het moment dat daar een wijziging in doorgevoerd wordt, dan zijn er verschillende vormen van gronden om aan te nemen dat je daarmee de wederpartij en jezelf dat contract breekt. En dan kan je stellen, het contract kan niet meer nagekomen worden, want er is sprake van contractbreuk. En wat is contractbreuk? Dat is enerzijds dat er voorwaarden in een contract staan die aangeven waaraan je moet voldoen. En aan de andere zijde een vergoeding daarvoor staat. Nou, als je dus aan de ene zijde aan de voorwaarden die gesteld zijn niet voldaan wordt, hè, bijvoorbeeld door een hypothecair verstrekker, bijvoorbeeld door het bedrag niet uit te keren of wat van ook andere reden erin staan, dan kan je spreken over contractbreuk. Als aan de andere zijde, aan de eurokant, het bedrag wat aan het contract is verbonden, voor de waardebepaling wijzigt, dan wijst die ook dat gedeelte. Hè? Dus stel je voor, de euro zou niet meer gebruikt kunnen worden, maar je moet gebruik maken van een andere valuta. Of dezelfde valuta, die is in zijn waarde veranderd, in zijn waardebepaling. Hoe is die euro tot stand gekomen en wat is ervoor ten invloed geweest dat de waarde van die euro verandert ten opzichte van de waarde die vermeld staat in het contract en deze hypothecaire geldlening. Ja, is het zo dat als er een verandering in de waardebepaling van de euro plaatsvindt, en dat heeft plaatsgevonden bijvoorbeeld toen een aantal landen toetraden tot de Europese Unie en hun munteenheid ook geconverteerd werd naar de euro onder bepaalde voorwaarden, dat daarmee de waardebepaling van de euro wijzigde. Een andere situatie is als dat bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank een rentewijziging doorvoert, of dat er politieke besluiten zijn genomen die ervoor zorgen dat geldstromen beperkt worden. Dat zijn factoren, maar er zit nog een factor bij. Dat is als er een hyperinflatie door middel van een crisis ontstaat. Dan kan het zijn dat dus banken met je aan tafel moeten gaan zitten en zeggen van verre kunnen we nu volgens dezelfde voorwaarden nog doorgang geven en wat moeten we nu voor een eurobedrag gaan formuleren. Want de waardebepaling van de euro is gewijzigd, dus we spreken eigenlijk over een andere valuta onder dezelfde naam. Stel, de euro was in eerste instantie gebonden aan de goudstandaard. Hè. En op een gegeven moment kiest men daarvoor politiek gezien dat die goudstandaard omgezet wordt naar een oliestandaard. Dus dat er geld uitgedrukt wordt als er aantoonbaar olievelden leeggezogen kunnen worden. Dat bedrag wat die olievelden er zullen opleveren als extra geld bijgedrukt kunnen worden in de economie. Snap je, dan kunnen bedrijven als Shell en Esso en BP die kunnen dan bij de Europese Centrale Bank leningen krijgen op basis van van de olie die nog in de grond zit, maar die zij hebben kunnen vinden. En daarmee invloed hebben op de totale geldvoorraad. Want dat wordt dus meer. En dat heeft invloed op de waardebepaling van de euro. En daarin hebben die desbetreffende bedrijven in zo'n transitie naar een andere vorm van waardebepaling ook de verantwoordelijkheid om een periode in te stellen waarbij je aan de nieuwe situatie zou kunnen wennen. En het moeten aanspreken van collateralen, oftewel je niet meer je hypotheek kunnen betalen, waardoor de bank uiteindelijk eigenaar wordt van het object, dus in de hypothecaire akte de onderpand geconfiskeerd is, lijkt mij niet het uiteindelijke doel als het gaat om de wijziging van de waardebepaling van de euro. Maar ik heb in ieder geval banken er al op aangesproken. Is dat jullie doel om mee te gaan in een verandering in de waardebepaling en mij als consument niet te informeren over die wijziging van de waardebepaling, wat eigenlijk heel erg onverantwoordelijk is, maar een soort van langzame rentestijging door te voeren om inflatie te voorkomen. Terwijl die beslissing is een politieke beslissing en daar mag de Europese Centrale Bank zich totaal niet mee bezighouden. En zeker moeten banken dat bij de Europese Centrale Bank melden dat het ongebruikelijk is en een negatief effect heeft op de betalingsmogelijkheden van de consument naar de toekomst toe. Want zijn koopkracht valt, dat is politiek gestuurd en dat resulteert dus dat in sowieso aan de eindperiode van de euro, waarbij de rente negatief zou moeten worden, als we dan handmatig de rente hoog houden, dan voorkomen we wel dat er leningen worden afgesloten, maar er komt een geldtekort. En dat geldtekort genereert weer inflatie. Dus het is eigenlijk een cirkelredenering waarbij nu op dit moment misbruik gemaakt wordt van het mankement van de euro om daarmee de mensheid zijn vermogen om te ontnemen. Want er zal een moment komen, dan kan ik het niet meer betalen. Want het is van 100 euro naar 500 euro gegaan. En van 500 euro gaat het eigenlijk naar 1000. En van 1000 naar 2000. En zo beperken ze zich, zorgen ervoor dat er geen inflatie ontstaat. Maar dat komt dan wel uit mijn beurs. En niet uit iedereens beurs. Want dat was toch het doel, hè? Als je als overheid geld bijdrukt in staatsleningen, dat extra geld wat gegenereerd wordt een beslissing is van de Europese Centrale Bank. Dat wordt dan in de economie gepompt. Dat zorgt uiteindelijk voor inflatie. En om die inflatie te voorkomen gaan we rente heffen op de nieuwe leningen. Dus niet in de bestaande leningen. Die 2600 miljard die Nederland heeft bijgeleend, die is daar nog geen onderdeel van. Maar ga ik daarna voor een lening, of ik heb een lening afgesloten in het verleden, dan is die daar wel onderdeel van. Snap je? Dus dat klopt gewoon van alles niet. En om te voorkomen dat we uiteindelijk in de toekomst in een situatie geraken waarbij iedere huiseigenaar met een hypotheek zijn eigendom verliest, willen we dat in een clash case gaan aanpakken, om te zeggen, hey jongens, hier is iets mis, ik heb wel een hypotheekakte, maar in hoeverre is die vergoeding voor die hypotheekakte, die euro, waarover gesproken werd, nog wel dezelfde euro. Spreken we niet meer over op dit moment over een breuk in het contract, omdat de euro niet meer zijn waarde vast is zoals het was op het moment dat je contract hebt afgesloten. Daar zit een bepaalde verandering in die wordt geaccepteerd. Maar ook in mijn overzicht zit ik in de laatste 4 maanden, is de prijs gewoon gestegen met 500%. En dat ging dan geleidelijk over 5 maanden. Maar is 500% dan iets wat we moeten tolereren? Of spreekt men dan over een contractbreuk en daar... Ik stel dat dat een contractbreuk is en daarmee moet de bank komen met een alternatief, zodat ik mijn koopkracht behoud en dat ik me aan de voorwaarden van dat contract kan houden. En daar heb ik absoluut zelf ook inspraak in. In dat proces moet ik dus ook voor mezelf opkomen. En dat voor mezelf opkomen gaan we nu starten in een clash case. Wil je daar zelf ook onderdeel van zijn en meer informatie hebben? Elke zaterdagavond in de Kamer van Sociale Waarden in Eigelshoven hebben we een brainstorm event waarbij we met elkaar samenkomen in het inrichten van de bottom-up samenleving. En daarbij zeker ook de situatie die op dit moment speelt in ogenschouw houden. Want we hebben die hypotheek, we hebben die dwang ten aanzien van die faust, van die euro. En we moeten er vanaf en zoals het gebruikelijk is, heeft een faust thema ook zijn foutjes. En zolang we daarin van mens tot mens waardig zijn, dan kunnen we hier uitkomen. Dus vandaar, ik zou zeggen, heb je hier ideeën over? Ben je hier bekend mee? Ik heb mijn eerste persoon, mijn eerste identiteit waar ik hier over sprak, dat was, ChatGPT. Bij mij is heel veel duidelijk geworden, dat zet me aan om verder te gaan zoeken. En daarmee heb ik ook met banken contact opgenomen van leg eens uit, hoe zit dat? Er is een verandering in de waardebepaling en er is geen overgangsregeling, er is geen compensatie. En het wordt mij helemaal niet verteld dat er een verandering in de waardebepaling is. Al is er een land die bij de EU komt en daarmee een beslissing genomen wordt in het ECB, Europese Centrale Bank, of zij nemen het initiatief van de Europese Centrale Bank om met een convenant aan te gaan met de Wereldbank, een ECBDC aan te gaan, et cetera. Al die situaties, die zorgen er eigenlijk voor dat er gewoon niet meer aan de voorwaarden van het contract nagekomen kan worden. En dat is niet opzettelijk, maar zijn externe factoren, noemen we dat dan. Die eurowaardebepaling is een externe factor, want ja, de ECB is niet politiek en laat zich niet sturen door de politiek, maar laat zich sturen door de markt, hè? Dus de... En in mijn optiek zijn daar dus beslissingen genomen die zijn niet met ons besproken. En daarmee kunnen we niet een verandering doorvoeren in het contract, zodat dat ons niet schaadt in de koopkracht. En daar leg ik ook een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid bij neer, bij de bank. En dan mag jij ook.